Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden. En de overste der koningen der aarde. Amen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Kom, vervolgen we deze dienst door met elkaar te zingen de eerste twee versen van Psalm 100. Psalm 100, de eerste twee versen. Gemeente, in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden en in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen, doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en een ieder spreken in zijn of in haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, zo mogen wij aan de middag van deze uw dag samenkomen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Vanmorgen mocht de gemeente samenkomen en opnieuw mogen wij samenkomen terwijl de schriften geopend worden uit de wet en uit het evangelie. Uit Genesis 3, waar onze staat en toestand wordt voorgehouden. En uit Johannes 3, wat die verworde mens kan worden door genade. O Heere, daar komen we woorden voor tekort om dat uit te wonderen, dat u naar om wil zien naar zulke mensen als wij. Want als u toch zou treden in het heilige recht, dan zou er toch geen sterveling leven. Ja, dan zouden wij liggen in die ontzettende pijn waar uw woord van spreekt, waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Wij zijn mensen die zich ontzaglijk veel verbeelden. En we zijn minder dan niet een ijdelheid. U, Heere, u bent onze schepper, u bent onze formeerder. Maar wij willen u naar onze hand stellen of zelfs uitschakelen. Zo staat het er met ons voor. En zelfs als genade verheerlijkt werd, dan willen we u nog naar onze hand stellen. O Heere, daarom, hoe wonderlijk zijn uw gedachten. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. U geeft ons uw evangelie. U geeft ons woorden van behoud voor mensen die totaal niets verdien hebben. Geef dat we er klein onder mogen worden. Ja, geef dat het woord mag functioneren, zoals uw woord het ook zegt, als een zaad van wedergeboorte. En dat zo ook onder ons, ook bij die leerdiensten, dat dan het zaad van het evangelie mag ontkiemen. En er geloof, vertrouwen mag groeien op die enige middelaar Gods en der mensen, de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u met ons zijn? Geef alles wat nodig is bij het spreken, bij het luisteren. Maak alles wel. Gedenk de thuisgemeente die meeluisteren, meekijken. Ontferm u zich ook over hen. En geef zo dat uw koninkrijk ook voortgang mag hebben, uitgebreid mag worden, ook onder ons. Ontferm u zich, Heere, over jong en oud, klein en groot. Gedenk de kerk die bloedt uit 1000 wonden. Geef een opwekking, een opleving, Heere. En daar waar scheuringen en scheidingen zijn, o, dat we toch alles zouden leren om ons te benaastigen, roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zullen we nimmer meer wijken, wankelen. Ontferm u zich over alle zendings- en evangelisatiearbeid. Gedenk onze wereld waar zoveel leed is en zoveel agressie. En Heere, gedenk daar waar oorlog is, Oekraïne, Rusland, geef vrede, uitkomst in die moeilijke, uiterst moeizame situaties. Gedenk, Heere, het volk van Israël, waar nog steeds oorlog is en waar mensen zich samenspannen om kon het zijn Israël van de kaart te vegen. Trotse tirannen spannen samen. Uw woord spreekt erover. Destijds zal, in de tijd van de Moabieten en de Amorieten en wat voor volkeren ook niet. Ze wilden Amalek, de Palestijn. Er is niks nieuws onder de zon. Maar, Heere, sta op. Toon uw gezag. En wij vragen niet om de ondergang van de vijanden, maar wel om hun bekering, Heere. Alsmede ook de bekering van uw volk Israël. Dat ze mogen komen tot die volle kennis van Christus, uw lieve Zoon. Zoals u beloofd hebt dat eens zou komen over dat volk. Heere, gedenk zo allen die vervolgd worden om het geloof. Wij kunnen ons niet voorstellen wat dat is. Om in het geheim samen te moeten komen of geregistreerd te worden. Op onze gangen bespied te worden. Neergezet te worden als derderangs burger. We kunnen het ons niet voorstellen. Dat de gevangenis op de doodstraf dreigt. Het gebeurt. Het gebeurt her en der. Vele landen. O Heere, geef uitkomst ook daar. En schenk ons de ware dankbaarheid voor het feit dat wij in vrijheid al die weldaden mogen hebben. Geef uw zegen, Heere, deze dag. Geef heil. En dat dan, en dat niet om die enige verdienste die er bij ons is, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, twee schriftlezingen, één uit Genesis 3 en één uit Johannes 3. Genesis 3 vers 1 tot en met 15. En Johannes 3 ook vers 1 tot en met 15. Dus zowel Genesis 3 als Johannes 3 vers 1 tot en met 15.
De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En ze zeiden tot de vrouw: is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom deze hofs? En de vrouw zeide tot de slang: van de vrucht der bomen deze hofs zullen wij eten, maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. En toen zeide de slang tot de vrouw: gij lieden zult de dood niet sterven. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijze, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man met haar, en hij at. En toen werden hun beide ogen geopend, en ze werden gewaar dat zij naakt waren. En zij hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zeide tot hem: waar zijt gij? En hij zeide: ik hoorde uw stem in den hof en ik vreesde, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten, van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zoudt? En toen zei Adam: de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven en ik heb gegeten. En de Heere God zeide tot de vrouw: wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide: de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot de slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Vervolgens lezen we Johannes 3, de versen 1 tot en met 15. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. En deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. En alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel neergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, op een mooie, schone wijze begint onze Heidelberger Catechismus te spreken over de enige troost in leven en in sterven. Ja, die wagen gaan weer voorbij. Wat weten wij ervan? Hun ongeluk of wat dan ook. Wie weet, de eeuwigheid in het vizier. We worden elke dag bepaald bij de ernst, de vergankelijkheid van het leven. En wat een troost als een mens dan mag zeggen: ik ben geborgen voor tijd en eeuwigheid. Ik ben het eigendom van mijn zaligmaker. Ik zei het vanmorgen net nog in de consistorie. Ik zit zijn boek te lezen over die John Payton, die zendeling op de Hebraïde. En die jongen die had daar een roeping toe. En toen zeiden de mensen in zijn gemeente daar in Schotland: joh, als je straks naar die vreemde landen gaat in de stille oceaan, dan zullen die mensen eters je nog opeten. En toen zei die man dit, dat trof me geweldig. Hij zegt: of ik nou door de mensen of door de wormen gegeten wordt, ik ben van de Heere. En hij zorgt dat ik ter zijner tijd weer met een nieuw lichaam op mag staan. Dat is het geloof van onze catechismus. Nee, dat is het geloof waar Gods woord van spreekt. Dit is mijn enige troost in leven en in sterven. Hoe kom je eraan? Er zijn drie dingen voor nodig om te weten. niet drie aparte dingen. Drie dingen die steeds begrepen worden. Mijn grote ellende. Wie ik geworden ben door de zonde. Maar ook de verlossing die in Christus Jezus is. En van daaruit de dankbaarheid dat hij naar zo'n arme zonde als ik om wilde zien. Wel nu, de vorige keer hebben we gezien waaruit wij onze ellende kennen. Die kennen we niet vanuit de krant of wat ook, maar die kennen we vanuit de wet Gods. Die plaatst ons voor de spiegel en die zegt, dit bent u mens. En dan zegt die wet niet dat ik die echtbreker ben of dat ik die moordenaar ben, maar dat ik de liefdeloze ben, want dit leert ons Christus in een hoofdsom. En voor sommige mensen klinkt dat als een polijsting. Het gaat om liefde, het gaat om vriendelijkheid. Nee, het gaat erom dat ik onvoorwaardelijk God lief heb boven alles. En mijn naast als mezelf, nou, dan ga ik met heel mijn zogenaamd vrome leven naar de kelder. Dan ga ik naar de kelder. Dan blijft er van mij niks over. En nou gaan we vanmiddag eens verder kijken. Want hoe staat het er nou, hoe gaat het er nou verder met die mens? Nou, dan gaan we beluisteren aan de hand van zondag 3. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij... Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen. Hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Die komt uit de val en ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur zo is verdorven geworden, dat we allen in zonde ontvangen en geboren worden. Maar zijn wij al zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij, tenzij dan dat wij door de Geest Gods weder worden geboren. Wij willen vanmiddag met Gods hulp stilstaan bij de gevallen mens. Maar wij weten meer als wat er alleen in zondag 3 staat. Trouwens, zondag 3 geeft al een heenblik naar de verlossing. Hè? Daarom willen we vanmiddag stilstaan bij wie de mens was, bij wie de mens werd en bij wie de mens wordt. Als genade verheerlijkt wordt. Dus de gevallen mens. Wie de mens was. Wie de mens werd. En hoe de mens wordt. Eerst gaan wij samen zingen. En wij zingen dan uit Psalm 51. Psalm 51 vers 1, 3 en 4. Psalm 51, vers 1, 3 en 4, waar het onder andere gaat over het feit dat we in zonde ontvangen en geboren zijn. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegave af te zonderen voor de dienst des Heren. De eerste collect is voor de kerk, de tweede voor de instandhouding van de predikantsplaats en aan de deur is er opnieuw een collecte die bestemd is voor de kerk. Haal die collecte van harte aanbevolen. Dan tenslotte, de dienst op Oudejaarsavond begint om 19:30. De dienst op Nieuwjaarsdag begint om 21:30. Na de dienst op Nieuwjaarsdag is er in het kerkerf gelegenheid om onder het genot van koffie en thee elkaar een gezegend nieuwjaar toe te wensen. En dat alles, zo de Heere wil, en we leven. We gaan zingen Psalm 51. En uit Psalm 51 zingen we de versen 1, 3 en 4. Gemeente, de gevallen mens. Wie die was. Wie die werd. En wie die wordt. En daar kan twee kanten uit. Wederom geboren. Of niet wederom geboren. Gemeente. Het laatste wat onze opsteller zegt op de vraag: kun je die wet, kun je die volkomen houden, kun je dat allemaal volkomen houden? Dat is nee ik, want ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Wij spreken niet over andere mensen, we spreken over onszelf. Het is heel vaak zo, dan moet je toch eens kijken wat ze allemaal doen daar, wat die Poetin doet en weet ik wie al die mensen meer, maar en die mensen van Hamas en zo, maar en natuurlijk de mensen in de gevangenis. En de mensen die aan God nog gebod doen op je werk. Jongens, wat hebben ze me niet allemaal gedaan. Maar ik ben geneigd om God en mijn naaste te haten. Dat maakt ons stil. Heel stil. Althans, dat denken we. Die opstellers van de catechismus waren ook wel een klein beetje filosoof en psycholoog. Jawel, want die wisten wel hoe een mens in elkaar zit. Want als je jezelf kent, ken je ook een ander wel een beetje. Je probeert altijd, zoals we dat wel eens uitdrukken, om de hete brei heen te draaien. Ik ben geneigd om God en mijn naaste te haten. Ja, waar komt dat vandaan? Waar komt dat vandaan? Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Het moet toch ergens vandaan komen? Het kan toch niet bij mij vandaan? Het kwaad kan toch niet bij mij vandaan komen? Het kwaad kan toch niet bij dat lieve meisje vandaan komen, wat ik aan mijn hart mag drukken, wat pas geboren is? Daar kan dat kwaad toch niet vandaan komen? Kom dat toch? Waar zit nou het gebrek? De catechismus is natuurlijk eigenlijk een Duits product. Maar ja, die mensen vroeger, die wilde dat allemaal ook in de geleerde wereld brengen. Hè? Dus wat deden ze dan? Vandaag wordt dan alles in het Engels opgetekend. Maar in die tijd dan deden ze dat in het Latijn. En dan staat er in de Latijnse, ik zal het maar bij één woord houden hoor, anders dan struikel ik over al die woorden. Maar dan staat er, heeft dan God de mens al zo pervers gemaakt? Pervers. Heeft God de mens pervers gemaakt? Is die mens pervers? Heeft God het zo verkeerd gedaan? Ligt de oorzaak dan bij God? In het boek Prediker wordt ook ervan uitgegaan dat de mens allerlei vonden zoekt om zelf niet schuldig te staan. Want er staat er in Prediker 7 vers 29 alleen, ik zie, dit heb ik gevonden, dat God de mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben vele vonden gezocht. Een mens heeft vele vonden gezocht. Hoe kan ik God uit handen blijven? Hoe kan ik de verantwoording in een ander leggen, aan een ander geven. We zien het straks gebeuren in Genesis 3. Als de slang de schuld krijgt, als de vrouw de schuld krijgt. Een mens is net als een vos. Ik had er nooit zo bestil gestaan, maar als je verschillende keren natuurlijk die catechismes al doorgegaan bent, dan kom je, daar zoek ik weer eens een andere verklaring op. En dan had ik een verklaring van een predikant die stond in een Herman Dalton. Die man was predikant in Sint-Petersburg in Rusland. Daar had je vroeger een hele Nederlandse nederzetting. Maar dat vond ik een mooi treffend beeld. Hij zegt, een mens is een vos. Want als je een vosse hol hebt, daar zitten meerdere gangen in. Want je krijgt zo'n vos zomaar niet. Want ik, nou heb ik de ingang, maar hij weet weer een andere plek om eruit te komen. Je hebt zo'n beest zomaar niet. Je hebt eerder een rat in de val of een muis als een vos. En zo is nou met een mens ook. Hij heeft allerlei uitvluchtwegen. Hij zoekt allerlei wegen. Heeft God aan de mens al zo verkeerd geschapen? Hoe kom je toch aan zo'n vraag, Ursinus? Hoe durf je nou zo'n vraag te stellen? Ik zei net al, hij was ook een beetje psycholoog. Hij wist hoe het bij een mens eraan toe gaat. Kolbrugge in zijn aantekeningen bij de catechismus zegt, die vraag wordt gesteld, omdat het zo met een mens gesteld is, hij wil zijn schuld altijd op een ander, desnoods op God schuiven. En dat gebeurt toch? Als er iets in de wereld gebeurt, een crash, het zou je gebeuren, een crash, in Korea een vliegtuig, meer dan 100 mensen, ik ben het juiste getal kwijt, omgekomen, afgelopen week ook al één, er waren nog overlevenden. Als er dan een God is, en dan wordt alles op rekening van God gezet. God heeft de schuld of er is geen God. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij, wat is dit voor een vraag? Was dit voor een brutale vraag? Nee, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Heeft dan God de mens zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Ik wil er nog iets bij zeggen. Daar hebt u misschien nog nooit zo bij stilgestaan, maar had de Heere God eigenlijk mensen nodig? Want wij mensen, wij zijn scheppingswerk van God. Had de Heere eigenlijk wel mensen nodig? Dat is ook een vreemde vraag. Eigenlijk had God in zichzelf genoeg. Vader, Zoon en Heilige Geest. God is liefde. Dat was er al voordat hij zijn Zoon gaf aan deze aarde. Want de Vader had de Zoon lief, de Zoon had de Vader lief, de Vader en de Zoon had de Heilige Geest lief, en de Heilige Geest had de Vader en de Zoon lief. God is liefde. En toch, in God. We komen in de diepste geheimenissen, was er iets. Om die liefde ook mede te delen aan andere schepselen. En zo is de Heere dat wonderlijke gaan beginnen. De schepping van de hemel en van de aarde. Dan zien we de zon. En we zien de maan. En we zien de sterren. We zien het water. We zien de wolken. We zien de vogeltjes. We zien de vissen, mooi, en dan komen ze boven springen. En dan gaan ze weer de diepte in. En dan die zoogdieren, en tenslotte op de zesde dag, het kroonjuweel op de schepping, de mens. Er staat dat alles goed was. Maar bij de mens staat er nog iets bij. Hij was zeer goed. En nou staat er ook van die mens dat hij naar het beeld Gods geschapen is. In de tekst van Genesis 3 staat naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Eigenlijk zijn dat synoniemen, het komt op hetzelfde neer. Daarom zegt de catechismus naar zijn evenbeeld geschapen. Dus dat zijn geen onderscheiden zaken. Dat leert de Roomse kerk, die zegt het beeld dat is de bovennatuur en de gelijkenis dat is de ondernatuur. Ja, daar moet je ook een hele filosoof van zijn om dat allemaal te vatten. Maar goed, die zeggen dat hele hoge, dat zijn we kwijt, maar we hebben ook nog heel wat gehouden. En als je dat hoge, dat betrekking nou heeft op de eeuwige, op de God van hemel en aarde, als je nou gedoopt wordt, en dan wordt het als het ware die genade er een beetje ingegoten. En dan kun je wat doen. Dan kun je wat presteren. Dan kun je goed staan voor God. Je krijgt dus een ingegoten genade. Ik laat dat verder maar gaan. We zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Maar wat betekent dat nou? Lijkt een mens op God? Nee. Niet als het gaat over de vorm. Dat niet. Want dan zouden wij aan de Heere God een menselijk lichaam toeschrijven. Zo is niet. Ik dacht dat we daar al iets van gezegd hadden. Afgelopen kerst. En ja, ik heb dat nog een keer gepreekt. Dus misschien dat ik het hier dan niet gedaan heb. Maar toen heb ik, dacht ik, verteld van dat beeld van Michel, of dat schilderij van Michelangelo. In de Sixtijnse kapel. Daar zie je een afbeelding van de Heere God, hoe die Adam schept. En dan heb ik gezegd van nou, Ik hou van kunst, maar daar mag van mij kerbeleem over of menie of wat dan ook. En dat moet er niet op. God kun je niet afbeelden. God mag je niet afbeelden. Wij zijn niet. Kijk, in Rotterdam, dat is even misschien gewoon een mooi beeld. In Rotterdam, daar staat een beeld van Erasmus. Een beeld van Erasmus. Kleine kinderen maken ze daar wijs dat bij het slaan van elk uur van de Laurenstoren dat hij een blad zou omslaan. Iedereen kijken, maar dat gebeurde natuurlijk nooit. Maar goed, Erasmus staat daar, dat beeld. Maar dat is echt een kopie van hoe hij eruit zag. Er zijn schilderijen van Erasmus, ja, precies, met die muts op, precies. Maar zo mogen wij niet zeggen dat de mens een beeld van God is. Maar in datzelfde Rotterdam staat er ook een beeld van Zadkien. En dat is een beeld waarin je een wezen ziet. Het moet de mens voorstellen, maar er is geen hart in. Dat is helemaal open. En daar wordt als het ware mee aangegeven, dit verbeeld het verwoeste Rotterdam in vroegere dagen, in die eerste oorlogsdagen. Het hart was eruit. Natuurlijk heeft het er totaal niks mee te maken, maar het verbeeldt het. En nou is het ware, die mens, nee, we kunnen niet zeggen het is een kopie, oh nee. Maar wat God nou heeft, kennis, gerechtigheid, heiligheid, dat was er nou ook bij Adam en bij zijn vrouw. Daar was ware kennis. Daar was geen vraag over het beleid van de Heere. Het was altijd goed wat vader doet. Daar kwam nooit iets van opstand tegen de Heere. Er was nooit iets wat er tegenin ging. Want dat moet toch de kerk van God beleiden, ook naar ontvangen genade. Ik ben niet altijd verenigd met de weg die de Heere gaat. Zo was het in paradijs wel. Het is precies wat hier staat hoor. Dat komt ook helemaal uit die Colossensebrief en die Efezebrief. Hij heeft aangedaan in de wedergeboorte de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld van degene die hem geschapen heeft. In ware gerechtigheid, heiligheid. Opdat die God zijn schepper recht kennen, hem van harte lief hebben. En met hem de eeuwige zaligheid leven zou om hem te loven en te prijzen. Er is geen onheiligheid. Er is geen onrecht. Ze gaan samen in volle harmonie, Adam en zijn vrouw, door het paradijs. Daar wandelen ze. Geen disharmonie. Geen oppervlakkigheid. Nou, je wel eens, dat kun je wel eens hebben, hè. Dan bid je. Maar je hart is er niet bij. Ik heb als van Luther gelezen dat een hond, dat hij zijn aandacht soms beter bij zijn bak met vreten heeft dan een mens op zijn knie is. Oh. En vooral de gebeden aan tafel. Ik kan die dominee zo goed begrijpen, die op een gegeven moment niet opkwam dagen. Thuis, hij kwam te laat, toen waren ze maar begonnen. En toen zeiden ze, je bent wat laat. Maar hij durfde niet te zeggen. Hij zag er zo tegenop om te bidden. Want wat was dat bidden zo vaak? Wat was dat bidden zo vaak? Zo onbewogen, zo. Ik heb dat ook wel eens met catechisatie. Dat ik denk van, oh, dan moet je er elke keer weer opnieuw, elke keer weer opnieuw. En je roept toch de naam van de Allerhoogste aan, lieve mensen. U die ook de Heere mag kennen. Wat komt de Heere wat dat betreft alles aan mij en u tekort, toch? Kijk, daar had Adam geen last van. Nee, nooit geen last van. Maar nooit geen last van. Het was altijd liefde. Volkomen liefde. En hij was zeer goed, die mens. Zeer goed. Zeer goed. De Heer had ook aan die mens extra aandacht besteed. Extra aandacht, ja. Want, moet u maar eens opletten. Hij riep alles in aanzien. Er zij licht. En er was licht. De aarde brengen voort. Kruid en zo. En het was er. Zo heeft hij zelfs de dieren tot het aanzien geroepen. Maar nou die mens. Het was niet er zij een mens. De mens heeft de Heere geboetseerd uit het stof der aarde. Extra arbeid gelegd aan die mens. Die hij tenslotte ook de adem, de geest ingeblazen heeft. Zie de mens. Daar staat die Adam. En niet lang daarna. Daar staat ook zijn vrouw. Zie de mensen. Mooi. Volkomen. Geen gebrek. Geen gebrek. Niet iets dat je zegt van nou. Het stervensproces begint. Want ja, ze zijn als volwassenen geschapen. En wanneer begint de afbraak? Ach jongens. Als je eerste kies gevuld wordt. Dan begint de afbraak al. Want dat is het begin van het kunstgebit. Bij wijze van spreken. Dat is het kind, begint ervan. Dat begint het al. Dat begint het al. Deze mensen, niets daarvan. Ze zijn niet geschapen voor de dood. Maar voor het leven. Zie de mens. Maar, we moeten verder. Van waar komt dan zulke verdorven aard van de mens? Want hij was wel een heerlijk wezen, maar hoe komt het nou dat hij geworden is wat hij nou is? Dat hij niet in conflict kwam met zijn schepper. En dat er disharmonie kwam. Waar komt dat vandaan? Nou, we weten het al lang. Maar we moeten er elke keer weer aan herinnerd worden. En daarom elke keer ook weer die catechismusprediking. Want we zouden het over willen slaan. Hè? Maar wie van de eerste Adam niet wil weten. Die kan van de tweede Adam niet spreken. Dat zijn ook van die uitgeholde klank. Maar het is wel waar. Waar komt het nou vandaan uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden? Isaac da Costa, een van onze scholen, is naar de lieve man genoemd, maar die heeft een gedicht geschreven in het jaar 1848, ik meen van 14 februari, maar neem me daar niet helemaal op kwalijk, en dan staat er in dat gedicht: op de bodem aller vragen ligt der mensen zondeschuld. Op de bodem aller vragen ligt der mensen zondeschuld. Daar ligt het. Alle narigheid, alle ellende is te herleiden uit de val van onze voorouders in het paradijs. Wat deed zich op? Ach gemeente, het is zo bekend. Het is zo bekend. En ik geef toe dat ik ook liever bij de kribbe zit als bij die boom van kennis van goed en kwaad, hoor. Echt wel. Maar ik weet ook, als ik van die boom van kennis van goed en kwaad geen notie heb genomen, dan weet ik met dat lieve kind van Bethlehem ook geen raad. Het gaat niet om iets verstandigs, om iets nee. Maar we moeten schuldig staan voor God. Daar moeten we iets van weten. En dan worden we teruggebracht naar het paradijs. Nou had ik pas, of ik wel aardig, ik vroeg het op catechisaties, denken jullie er wel eens aan Adam en Eva? En toen zegt er een van die catechisanten: ik heb eigenlijk aan mijn eigen zonden en schuld al genoeg. Ik dacht, ja meid, dat is ook weer zo. Dat is ook weer zo, mooi, eigenlijk. Want dat geeft aan, ik wil helemaal niet weten van wat Adam gedaan heeft. Ik heb al genoeg aan mezelf. Ik heb al genoeg aan mezelf. Maar het komt er wel vandaan. Komt er wel vandaan. En dan zit je altijd weer met die mensen zeggen, ja maar als Adam nou... Adam en zijn vrouw, die zijn goed geschapen. Naar Gods beeld, naar Gods gelijkenis. Maar... zij hebben wel een wil gekregen van de Here. Ze zijn niet neergezet als een ding. Ze zijn niet neergezet als de zon, die heeft geen ziel. De maan, die heeft geen ziel. Een boom heeft geen ziel, al zijn er mensen die een boom omhelzen en die ermee spreken. Maar ja, dat zijn gestoorde mensen, zei het dan maar. Maar dat heeft geen ziel. Dat kun je inderdaad wel hebben bij een beest. Maar dat is niet een onsterfelijke ziel. Maar die mens, die heeft een onsterfelijke ziel gekregen. En die heeft een wil gehad. En toen heeft de Heere een proefgebod uitgevaardigd. Want liefde, dat moet bewezen worden. Want kijk, als er nou... een trouwerij is, hè, dan wordt er ook gevraagd dat die man die vrouw lief zal hebben en ook die man die vrouw zou lief hebben. Maar waarin komt de liefde nou openbaar? Ja, die komt openbaar als het ook wel eens wat moeilijker gaat worden. Want is die man dan nog zo lief voor zijn vrouw? Is die vrouw dan nog zo lief voor de man? En zo heeft de Heere ook een proefgebod gegeven. En dat was geen zwaar gebod. Dat was geen zwaar gebod. Er is tegen Adam niet gezegd, nou moet je met een hongerige buik, met eerbied gesproken hoor, met een hongerige buik door de hof van Eden, door die lusthof, want dat betekent Eden, moet je die lusthof lopen. Nou, en dan kijken dat je niet aan die ene boom komt. Zo was het niet. Hij mocht ze allemaal gebruiken, behalve de boom van kennis van goed en kwaad. Wat hield dat eigenlijk in, de kennis van goed en kwaad? Nou, dat komt heel eenvoudig hierop neer. Niet dat ik ga zien wat ik acht als goed en kwaad, maar dat ik de Heere respecteer in wat Hij goed heet en wat Hij kwaad heet. Want ik ben geneigd om goed te vinden wat God kwaad heet, en ik ben geneigd om kwaad te noemen wat God goed heeft. Ik moet God God laten. En dan gaat het mis. Zij nam en at, en ze gaf haar man en hij at. We weten op welke listige wijze de duivel het aanlegde door daarvoor een slang te gebruiken. De slang nu was listiger dan alle dieren des velds. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Ik moet er toch niet aan denken. Dat ik morgen, dat ik vanavond, als ik in het donker thuis kom uit Driedorp vandaan, en dat er dan een boa constructor naar me toe komt kruipen. Mensen nog en toe. Wegwezen. Wegwezen. Of een spa nemen de kop in. Maar voor die mens, een slaan. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Die begon te spreken. Niks aan de hand. En die boze, die gaat zeggen, is het ook dat God gezegd heeft, van al deze bomen zult geeten behalve. Gemeente, hij gaat alles omdraaien van die. Gemeente, altijd is de duivel bezig om met list en bedrog een mens voor zich te winnen. Hij belooft van alles. Als je hiervan eet, zul je als God zijn. Dat weet hij wel, maar als je hiervan eet, zul je als God zijn. Hij weet alle argumenten weg te nemen en daar gaan ze. Eerst Adam. En vervolgens zijn vrouw. En daar zijn die mensen in grote, diepe armoede gekomen. En omdat Adam het verbondshoofd is, wij allen in hem. En daarom elk kindje wat geboren wordt, dat is in zonde ontvangen en geboren. En daarom aan allerhande ellendigheid, ja zelfs aan de verdoemenis, deelachtig. Fischer, die dat boek schreef, het merg van het evangelie, die zegt het zo, in dat gebruiken, in het luisteren van Adam en Eva naar de slang, naar de duivel, en in het eten van de verboden vrucht hebben ze alle 10 geboden in 1 keer overtreden. Want de buik was hun God. Want ze zagen dat de spijze begeerlijk was om te eten. En nu gold God niet, maar ze maakten van de buik hun God. En ze hadden een heel verkeerd beeld van God. Want ze dachten, ze meende dat God niet een God is van ja en amen. Maar dat de Heere wel eens anders kon wezen dan dat hij zich voordeed. Een verkeerd beeld van God. En daarmee hebben ze ook nog gevloekt, want waar die boze kwam om de Heere naar beneden te halen, om de Heere anders voor te stellen dan dat hij zich in zijn woord aan hen geopenbaard had. Dan gaan ze zeggen, nee, maar denk erom, je komt niet aan onze God en aan de naam van onze God. Kom nou, je beledigt onze God. Nee, ze gehoorzamen. Dus ze hebben zich ze zijn deelgenoot geworden van het ijdel gebruiken, het misbruiken van de naam en de eer van God. En de Sabbat, de rust. Ze hebben de hele rust uit de samenleving weggehaald. O, de Hoffen, Eden, de Lusthof was als het ware als één grote Sabbat. En die is nu geschonden. Eer aan Vader. Die is voorbij. Ze hebben het hoogste gezag geen gehoorzaamheid gegeven. Maar ze hebben gehoorzaamd aan de boze. Doodslaan, o mensen. Ze hebben zichzelf en hun nakomelingen in de dood gebracht. De dood over een ieder uitgeroepen. En in zekere zin een moordaanslag op God beraamd. Ik ben op het ogenblik bezig met een boek. Dat heeft ooit een klasgenoot van me geschreven. Over Ene Verwoerd. Dat is een klasgenoot van me geweest. Een beetje aparte kerel, maar dat boek, dat kan ik toch niet omheen. Dat gaat over alle aanvallen die gedaan zijn op de Joden. En dan zie je vooral ook hoe het christendom gezegd, ja, maar ze hebben de Heer Jezus vermoord. Ze hebben de Heer Jezus vermoord. Hè? Ze hebben de Heer Jezus vermoord. Maar die mensen hebben er nooit iets van gezien. Dat wij ten diepste een moordenaar van de Allerhoogste zijn. Want we willen van huis uit God uitschakelen. Moord. Echtbreuk. Wat is in de Bijbel echtbreuk? Andere goden voor Gods aangezicht hebben. Dat is eigenlijk ook echtbreuk. Lonken naar een ander. Maar ook de harmonie onder elkaar was toch weg. Het was toch niet fijn meer met Adam en Eva. Later alweer bijgedraaid. Hè? Onder de belofte. Hè? Door de wedergeboorte eigenlijk, hè. Toen is het weer anders geworden. Toen is in beginsel het nieuwe leven weer gekomen. Het beginsel. Want dat wordt nog aangevochten. Om straks het eeuwig paradijs te komen. Ze moesten wel uit. Maar ze wisten straks komt het eeuwig paradijs. En ze waren een dief van Gods eer. En ze hebben de Heere voorgelogen. Hebben jullie ook gegeten? Ja, maar de schuld op een ander schuiven. En tenslotte, het begon allemaal bij de begeerte. En die begeerte die eindigde in het vergrijp aan wat van God is. O mens, wat zijn ze ver weg. En nou zijn we allemaal in zonde ontvangen en geboren. En Eva wilde er nog niet aan. Hè? Hey, wilde Eva er niet aan? Nee, die wilde er nog niet aan. Hoezo niet? Wel, toen het eerste kindje geboren was, zei ze, nou hebben we. Haha, nou is die er. Ik heb de man van de Heere gekregen, maar was het niet. Ze moest nog eeuwen wachten. Dat duurde. We hebben een pas kerstfeest gehad. Hè? Er zat tussen Adam en tussen Christus 4000 jaar, zullen we maar zeggen. 4000 jaar. Wat heeft het lang geduurd? Maar het is wel gekomen. Hij is gekomen. O, gelukkig, hij is gekomen. En daarom is er ook nog iets anders mogelijk. Dat ik, wat ik was, wat ik werd, maar ook wat ik worden kan. Daar gaan we straks over spreken nadat we eerst nog gezongen hebben uit Psalm 51. En nu het vijfde vers waar David ook spreekt over wedergeboorte. Psalm 51, het vijfde vers.
Thank you.
gemeente wie de mens was. Hij wandelde als het ware met God in den hof. Wie die mens werd, een gevallen mens. Overtreder van al de geboden Gods. En het doodvonnis op zak. En nu krijgen wij een laatste vraag. Maar zijn wij al zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ben ik nou zo dat ik echt in alle kwaad zou vallen? Gemeente, in zekere zin kunnen we zeggen, wij worden weerhouden en we zijn weerhouden van heel veel kwaad. Maar stel je voor, wij zijn door het woord, ook in uitwendige zin als het ware toch, maar het is zo zeg een weinig gefatsoeneerd. Door wat Gods woord ons zegt, dan hebben we toch wel bepaalde dingen geleerd van, dat hoort ook bij het fatsoenlijke leven. Ik zeg niet bij het bekeerde leven, bij het wedergeboren leven, maar het woord van God, de wet, die geeft ons ook een bepaalde leefregel, burgerlijk, politiek. Maar dan zou het zelfs kunnen wezen, als dat er niet was. Wat wij nou pervers vinden, vreselijk, pedofilie, je moet het er niet aan denken. Misschien dat ik het zo zei. Nee. Het is door allerlei dingen die we geleerd hebben vanuit, als een mens los is. Kijk eens naar die heidenvolkeren. Kijk eens naar die eten elkaar op. Echt. Maar wat zeg ik? Wat zeg ik? Als een mens echt losgelaten wordt. Kijk eens naar een Tweede Wereldoorlog. En kijk eens wat er vandaag gebeurt in Oekraïne, Rusland, in het Midden-Oosten. Wat is een mens toe in staat? Maar is een mens, dan is die verder weg. Als een beest. Veel verder weg. Veel verder weg. Hij is geneigd tot alle kwaad. Ik heb eens gelezen van professoren in de godgeleerdheid. En die zaten in een concentratiekamp. Die waren bijna uitgehongerd. En die vroegen niet meer om een blijkje van Gods gunst. Maar zouden elkaar het eten wat er nog was, dat weinig eten, zouden ze van elkaars bord afpakken. En mens, oh, geen hoge gedachten van jezelf. Ik ook niet hoor, helemaal niet, helemaal niet. Van de week las mijn vrouw me voor uit het dagboek van Kolbrugge. Kolbrugge, en dat ging over het engelenlied. In de mens een welbehagen. En dan staat er, wie zijn die mensen waar die engelen van zingen? Die zijn diep, diep, diep gevallen. Ze zijn Gods vijanden. Vrienden van de duivel. Tjo. Dat ben ik toch niet. Dat is mijn natuur. Ik las een verklaring. Die zei, ja, die Ursines en zo. Ze doen dat wel een beetje eenzijdig, hoor, die catechismes. Ze zetten die mensen al een beetje heel somber neer. Dat maakt de mensen pessimistisch, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nee, heel reëel. Zo ben ik. Zo ben ik. Maar zo hoef ik niet te blijven. Want het is alsof Ursinus alles op alles zet om toch de genadepoort maar open te zetten. Is een mens nou geneigd tot enig goed? En dat? Ja, zijn wij allemaal. tenzij dan dat wij door de Geest Gods wederom geboren worden. Zo staat het er met me voor en daar loopt het op uit, tenzij ik wederom geboren word. Iemand zit er nog even mee, hè? Van ja, dat geneigd tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. Hoe zit dat nou toch? Want er zijn toch ook heel veel mensen die best goede dingen doen. Nou, dat is ook waar. Het is ook waar. Ik weet, in Montfort, daar zeiden ze wel eens, nou, ik ben blij dat ik een Roomse buurman heb. Die Roomse buurman, die kun je beter hebben, zijn mensen van je eigen kerk. Hè? Ja, maar onthoud wel dit. Wat wij goed vinden en wat wij goed achten, dat is voor de Heeren nog niet goed. Want goed doet geen nut ten dagen van Gods verbogenheid. Want wat is nou eigenlijk echt goed? Natuurlijk, je hebt hele nette mensen, aardige mensen, vriendelijke mensen. Maar wat is goed? Al wat uit het geloof niet is, is zonde. En daarom, we spreken wel eens over de zonde en de blinkende zonde. En u kan een hele fijne, mooie daad van een mens, heel vriendelijk hoor. Maar dat is dan toch nog een daad die een blinkende zonde is. Laten we er verder niet op ingaan. Laten we eens naar het laatste kijken. Tenzij dan wij door de Geest Gods wederom geboren worden. Daar wil ik toch echt mee eindigen. Want ik sta er slecht op. Ik ben voor de spiegel van Gods wet gezet in zondag 2, waaruit kent u ellende uit de wet Gods. Maar nou is de wet niet alleen een spiegel, die is ook een venster. En als je nou door dat venster kijkt, mensen, wie zie je dan? Dan zie ik de Heere Jezus. Die spiegel, die laat me mezelf zien, maar kijk ik erdoor. Het is net als het donker is, hè? Als je dan voor het raam staat, dan zie je jezelf. Maar je neus helemaal op, dan kijk je er doorheen. Dan zie je wie er achter het raam staat. En nu is het Christus die door zijn geest mij, arme verloren zondaar, wil wederom geboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Christus Jezus uit de doden. Voor nadat hij eerst geleden heeft, de toorn van God gedragen heeft, want zijn wieg was een kribbe en zijn troon was een kruis en daardoor genade verworven, zodat ik God weer kan liefhebben. Zo kan wij weer kan gaan kennen. Zodat ik heilig mag worden. Zodat ik rechtvaardig, gerechtvaardigd mag worden. En dat wordt ons bekendgemaakt in de weg van de wedergeboorte. Daar gaat hij, midden in de nacht. Nicodemus, een overste van de Farizeeën. Hij wordt genoemd een godgeleerde. Ja, daar had ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Maar dat heb je weer. Als je steeds weer opnieuw met die schrift bezig staat. Dat staat er, hè. En daar staat in het 10e vers van Johannes 3. Jezus antwoordde en zeide tot hem. Zijt gij een leraar Israëls en weet ge deze dingen niet? Ik had altijd er voorbij gelezen. Maar nou staat er in het Grieks. Zijt gij de leraar, niet een leraar. Dat is niet goed dat die staat. Zijt gij de leraar? Dat betekent, ben jij nou als het ware een professor? Ben je nou een theologische professor? En weet je deze dingen niet? Weet je deze dingen niet? Weet je deze dingen niet? Tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk der hemelen geen zin zeggen. Voorwaar, voorwaar. En nou is het vaak zo, dat een soort bijna een dooddoener wordt. Hè? Dat ze zeggen, ja mensen, je moet wederom geboren worden. Ja, je moet wederom geboren worden. Ja, tuurlijk. Je moet wederom geboren worden. Maar hoe doet de Heere dat nou als die met die Nicodemus aan het spreken is? Zegt hij dan, ja man, je moet wederom geboren worden. Dat zegt hij inderdaad. Maar weet je wat hij ook doet? Hij gaat het zaad van de wedergeboorte gaat hij uitwerpen. En dat gebeurt nou vandaag ook. Vanmorgen is het gebeurd en vanmiddag ook. Als het woord uitgaat en trouwens als je vanavond weer thuis zit en de Bijbel die gaat open, dan wordt het zaad van het evangelie uitgeworpen en dat zaad van de wedergeboorte. En als de zaad gaat ontkiemen, wat gaat er dan gebeuren? Dan wordt het kindeke geboren in je ziel. Dan wordt het kindeke geboren in je ziel. Er zijn er onder ons, die hebben pas bij een grafje gestaan. Kindje doodgeboren. Erg. Heel erg. Er zijn vandaag wel mensen die noemen wedergeboorte waar er nog geen kind is. Maar dat is, mag ik het eens zo zeggen, een miskraam. Dat is een miskraam. In de waarachtige wedergeboorte gaat het altijd om de kennis van het Lam. En let daar nou eens op, want als de Heere Jezus spreekt met die Nicodemus, dan zegt hij niet, oh jongen, zou het wel mooi zijn, hè? Zoek nou eens van die kenmerken van wedergeboorte, dat je treurt naar de Heer en al zulke dingen meer, en dat je last hebt van je zonden en dergelijke. Dat hoort er allemaal bij, maar het is het niet. Hè? Nee, het hoort er wel bij, maar het is het niet. Want het wezen van het geloof en van de wedergeboorte is dat ik de Heere Jezus leer kennen, leer beminnen en liefhebben. Want dat wordt ook tegen die Nicodemus gezegd. Nou, Nicodemus, dan gaan we de Bijbel openen. Jij weet het als geen ander, hè? Dan gaan we eens kijken, hoor. In Numeri, daar staat het, hè? En die slang in de woestijn, die werd verhoogd. En ik heb niet verder laten lezen, is 15. We hadden natuurlijk nog verder kunnen lezen, maar dat komt toch eigenlijk met eerbied gesproken op hetzelfde neer. En dan hangt die slang daar. En dat is een geweldige, mooie geschiedenis, maar ook een prediking. Want zoals die slang in de woestijn verhoogd is, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven. Wat gebeurt er in de wedergeboorte? Dan gaan er ogen open, niet alleen om schuld en zonde te zien. Die mensen die daar keken, oh mensen, ik zit hem onder de blaar, ik ga dood, ik ga sterven. Nee. Wat hoorde er ook bij? En het kijken naar de slang. Kijken naar de slang. Kijken naar de slang. Oh, dat is kijken naar Jezus. Want zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogt, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. En dat betekent inderdaad dat hij aan het kruis gehangen moet worden. Maar ook verhoogd moet worden in de prediking. Ja, de Roomse, daar is veel op af te dingen. Maar op elke kansel staat er een kruis. Met de Heer Jezus eraan, ja. Dat is ook het enige. Dat is het enige. Dat is een houten Christus. Maar nou zouden ze hem moeten verkondigen. Een zaligmaker. Voor de grootste alle zondaren. En als dat gepredikt wordt, dat is nou het zaad van de wedergeboorte. Dan gaat dat haken in het hart van een zondaar. Van een jongen, van een meisje. En dan kun je vragen, dat zegt Rolf Weskine ergens. Kunt u Jezus aannemen? Nou, zegt die man, dat kan ik niet. Maar kun je Jezus verwijderen? Nee, dat kan ik ook niet. Daar heb je het. Ze kunnen Jezus niet aannemen. Maar ze kunnen hem ook niet verwerpen. En waarom niet? Omdat de liefde tot de Heere Jezus in hun hart is uitgestort. Hij is hun dierbaar geworden. En dat moet je maar onthouden. Hun die geloven. Is Christus dierbaar. Dat is de kleinste trap van de genade. Maar Christus is hen dierbaar. En dan zegt Petrus op de vraag, wie zeggen de mensen dat ik ben? Ja, u bent de Zoon van God. En dan zegt de Heer Jezus, vlees en bloed hebben jou dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemelen is. Gemeente, tenzij een mens wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Tenzij hij was een gevallen mens. Hij was een volmaakt mens. Hij werd een gevallen mens. En hij wordt door Gods genade een wedergeboren mens. Maar anderzijds is het zo, als één keer geboren is, dan is het wis verloren. Twee keer geboren, uitverkoren. En daarom gelooft zijn heil en troostrijk woord. Ook vanmiddag mag het zaad van het evangelie, het zaad van de wedergeboorte, worden uitgestrooid. En gelukkig die jongen, die meisje, dat meisje, die man, die vrouw, die mag zeggen, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die door zijn grote genade ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop door de opstanding van Christus Jezus uit de doden. Amen. Zoeken we het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, zo ligt het toch. U zegt het zelf, geen lust te hebben in de dood van de goddeloze, maar is een bekering. En daar doet u het woord toch uitgaan. Daarom geeft u toch de middelen tot de genademiddelen. Omdat we komen tot erkentenis van schuld en zonde, maar ook tot het vertrouwen op die volkomen middelaar. Heere, wil daartoe alle barrières wegnemen. En wilt u geven dat er ook onder ons geraakt mochten worden, mogen worden, door dat werk van u, o dierbare middelaar. Wil al het zondige, het verkeerde wat ons aankleeft en in spreken en luisteren genadig vergeven. En zie ons aan in de Zoon van uw eeuwige liefde. We vragen het uit genade. Amen. Psalm 42, het vijfde vers, waar we als het ware ook het open venster zien, maar de Heere zal uitkomst geven. 42, het vijfde vers. gemeente, ga thans heen in vrede. Bewaar het woord en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.